ogenblik stil zijn voor zijn aangezicht. Ook vanavond zijn we samengekomen, hemelse Vader, in uw wonderbare naam. U die hemel en aarde gemaakt hebt. U die trouw is tot in eeuwigheid, die u nooit loslaat wat u eenmaal begonnen bent. Dank dat ook deze avond op uw genade en uw vrede mogen rekenen. In de wonderbare naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar ook nog de drie andere coupletten staande zingen. De Heer is mijn herder. Samen zijn wil ik graag in zijn handen leggen en voor elkaar bidden en voorbeden doen. Mag ik u daarin voorgaan? Ja, Vader, we zijn gekomen vanavond op deze plaats om samen te zingen tot eer van uw naam, om elkaar te ontmoeten en te delen met elkaar wat ons bezighoudt. Maar bovenal, Heer, zijn we vanavond gekomen om een ontmoeting met u te hebben. En ik vind het elke keer een wonder dat u ons wilt ontmoeten. En ik dank u, Heer Jezus, dat u het mogelijk hebt gemaakt dat we elkaar kunnen ontmoeten. En ik dank u voor de moderne techniek, dat we verbonden zijn met ook zoveel die niet hierheen kunnen gaan en toch met elkaar verbonden mogen weten door in die ene naam. Ik dank u, Heer, dat u vanavond tot ons wilt spreken. En Heer, ik wil bidden dat ons hart zacht mag zijn, open mag zijn, om datgene wat u wilt zaaien in ons hart, dat het ingang mag vinden en dat het mag in goede aarde mag vallen en dat het mag ontkiemen en vrucht mag dragen. Misschien voor deze week al, de komende tijd. Misschien op dit moment al, dat het woord zijn balsem mag zijn voor pijn die we misschien voelen of verdriet die we hebben. Dat het woord mag delen in onze vreugde die we beleven. Heere, u kent ons heel persoonlijk. U kent ons door en door. En ik dank u dat u als een persoonlijke God ook vanavond persoonlijk tot ons wilt spreken. We bereiden ons voor en toe op datgene wat u ons wilt zeggen. En terwijl we ons voor en toe bereiden, willen we liederen zingen waarin we u willen grootmaken. We kennen u maar ten dele. U bent veel groter. Maar wat we van u gezien hebben in uw liefde en uw trouw, in uw zorg, in uw betrokkenheid, doet ons al zingen. Heer, u bent die herder die ons leidt. U bent die herder die met ons meegaat, al gaan we misschien door een donker dal. U bent de herder die ook klaar staat straks om ons thuis te halen. Dank u wel dat u die goede herder bent. Dank u wel dat u degene bent die voor ons zorgt, elke dag weer. En we belijden, Heer, dat we het vaak niet ervaren of dat we het vaak niet zien. We belijden dat we soms boos zijn op u omdat we kortzichtig zijn. We willen vanavond uitspreken dat we u vertrouwen en dat we ons wat willen uitzien, ook in de komende week, naar u alleen. Dank, Heer, dat we mogen bidden voor elkaar. Ook voor de zieken, Heer, en degene die een moeilijke weg gaan. Op hoge leeftijd wellicht of lange tijd ziek. Voor u bidden wilt u zich ontfermen en wilt u genade schenken, elke dag weer. Vader, u kunt met uw vaderarmen hen omarmen en omringen. Het ook zijn, Heer, met degene die op dit moment meeluisteren en misschien ook zich soms eenzaam voelen of pijn hebben of verdriet hebben. Dat ze die machtige vaderarmen op dit moment mogen ervaren als een warme teken van uw liefde om hen heen. Maar bidden dat, Heer, ze voor alle zieken en ouderen. En misschien zijn we hier vanavond al aanwezig, maar huilt ons hart. We willen bidden, Heer, dat we uw troost mogen ervaren en dat we mogen weten, Vader is erbij. Hij houdt ons vast. We mogen bidden voor onze zendelingen, voor hen die uitgegaan zijn, dichtbij of ver weg. In deze laatste tijd waarin wij leven, bidden, Heer, dat ze ook vrucht op de arbeid mogen zien. Zegen en bemoedig hen. Vader, ik wil u ook vragen, Heer, voor uw volk Israël in deze tijd van benauwdheid. Ik dank u dat u uw hand op dat volk houdt. Maar ik wil u bidden, Heer, dat vele uit dat volk de Messias Jezus Christus mogen aanvaarden. Zo leggen we alles in uw handen, onszelf. En we zien uit, Heer, naar wat u ons gaat schenken. Rijk en overvloedig, ook vanavond, vanuit uw heiligdom. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een gedeelte met u lezen uit Gods woord. 5 weken terug heb ik met u stilgestaan bij de salving van David tot koning. En ik wil een hoofdstuk verder gaan in 1 Samuel 17. Een paar versen maar lezen. Ik lees iets verderop in de Bijbel, maar het slaat op een gebeurtenis voor 1 Samuel 16. 1 Samuel 17 vanaf vers 34 wil ik lezen. 1 Samuel 17 vers 34. David is naar zijn broers gestuurd om voedsel te brengen voor zijn broers die in het leger dienen. Daar hoort hij Goliath tekeer gaan tegen de legerscharen van God, tegen het leger van God. En dan wil hij de strijd aanbinden. En dan is natuurlijk, komt hij terecht bij koning Saul. En dan lezen we vanaf vers 34, ik lees maar een paar versen. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. Tot zover. Even een bladzijde terug in uw Bijbel, in hoofdstuk 16 vers 11. Als Samuel in het huis van Isaï is, dat gedeelte hebben we de vorige keer gelezen, even het ene vers nog aanhalen, dan lopen die broers voorbij Samuel en God wijst ze allemaal af als de nieuwe koning. En als dan alle 7 voorbij gaan zijn, dan staat er: toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? En hij, Isaï, zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode en laat hem halen. Want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Tot zover deze gedeeltes uit Gods woord. We willen straks gaan overdenken naar aanleiding van het thema gevormd in de stilte. God is onze maker. Hij wil ons vormen. Als klei in de hand van de pottenbakker. Vormen. Ik hoop dat we dat willen. Gevormd worden door God. David was iemand die gevormd werd door God. Vandaag dag heb je niet zoveel meer doka's. Doka's zijn donkere kamers. Ik weet al vroeger, toen ik nog jong was, heel lang geleden, dan schermde ik de hele badkamer af. En dat was gelukkig maar een klein raampje bij ons in de Lentehof in Hengelo. En dan had ik een rode lamp en had ik allerlei soorten materiaal. 3 bakjes moest je hebben. En dan kon je een foto ontwikkelen. En dan moest je dat in bepaalde stof, ik weet niet eens meer wat het was. Fixeer, ja? Okay. Dat is ontwikkelaar, oké, nou goed. Als u dit thuis wil hebben, voegt u zich maar bij de raad, die weet alles. Maar ik weet wel, het was altijd heel spannend, want dan had je een negatiefje en dan deed je dat in en dan verlichtte je dat even en dan fixeer, ontwikkelaar en uiteindelijk in het water. Maar dan kwam het heel langzaam naar boven. En dan was het de kunst om op de juiste manier te stoppen met dat vloeistof en dan schoon te maken. Foto's die werden ontwikkeld in het donker. En als je dan een mooi resultaat had, dan ging je naar je ouders toe, tenminste ik dan. En dan kijk eens wat ik nou weer afgedrukt. Foto's worden ontwikkeld in het donker. Even dat beeld vasthouden ook in de rest van de verkondiging. Diamanten worden ook gevormd in het donker. In de aardlagen van de steenkool, onder grote druk, wordt steenkool diamant. Niet zomaar, niet elke steenkolenlaag produceert diamanten. Denkt u maar aan Limburg, anders waren we al schatrijk geweest als Nederland. Maar als er hele grote druk is, als het heel diep zit en een hele grote aardkorst er bovenop zit, dan wordt daar die druk op die steenkool zo groot dat diamanten gevormd worden. Foto's worden ontwikkeld in het donker. Diamanten worden ontwikkeld onder grote druk. En ik geloof dat God ook met ons leven doet. In de stilte ontwikkelt hij ons. En onder grote druk maakt hij iets moois van ons. 5 weken terug heb ik met u stilgestaan bij David. David die tot koning gesalfd werd. Koning Saul was ongehoorzaam geweest. En God zocht een andere koning. En Samuel mocht hem zalven te midden van zijn broers. En we denken dat David pas in 1 Samuel 16 in beeld komt. Dat dan pas iemand is die bekend is. Ja, voor de mensen was hij toen pas bekend. Samuel leerde hem toen pas kennen. Maar dat is niet het begin van David. David komt niet het wereldtoneel eigenlijk pas op op het moment dat hij gesalfd wordt. Hij was voor die tijd al in beeld. Hij was voor die tijd al gezien bij God. God had hem gezien. En aan het eind van zijn leven staat ook in 2 Samuel 7, vers 8 dat God zegt, ik heb u al gezien en ik heb u van de schaapskooi, van de schaapskudde vandaan gehaald. Van achter het kleinvee. Ik heb u daar gezien om leider te maken. En als dan Samuel David ziet, dan zegt God als het ware tegen Samuel, nou, deze had ik nou op het oog. Deze heb ik gezien en hij is het. En dan zegt God ook tegen Samuel, deze is het. God zag David al. Toen hij nog bij de schapen zat. En eigenlijk zag God hem al voor die tijd. In Psalm 139, een geweldige psalm, dan zingt de psalmist, u zag mijn vormeloos begin. Terwijl zijn moeder nog niet eens helemaal door had wat er aan de hand was, zag God al dat vormeloze begin. En dat geldt ook voor ons. God kent ons. Hij weet waar we wonen. Hij weet wie we zijn. Hij weet waar we zijn. Hij heeft ons ook geschapen. Dat vormeloze begin, hij was erbij. En daarom vind ik Psalm 139 zo'n geweldige bemoediging. Dat hij ons helemaal door en door kent. En dat hij vanaf het allereerste prille moment ons kent. En ons bewust geschapen heeft. En weet u, die grote God heeft een plan met ons allemaal. We zijn niet hier maar op aarde om zomaar een tijdje door te brengen. Maar hij heeft een doel met mijn en met jouw leven. En dat doel is alleen maar mogelijk als je op de weg van de Heere bent. Als je geknield hebt bij het kruis van de Heer Jezus. Dat betekent als je je leven hebt overgegeven aan God. Want tot dat moment is er altijd een grote scheiding geweest tussen ons en God. En God kent je wel, maar hij kan zijn plan niet in jou volvoeren. Omdat je van nature niet aan zijn doel beantwoordt. Door zonde, door onze zonde staat, is er scheiding tussen ons en God. Maar door het kruis mogen we op de weg van God gaan. Door het kruis mogen we wandelen met God. En mogen we aan het plan gaan beantwoorden waarvoor God ons geschapen heeft. En dan huilt mijn hart als ik zoveel mensen zie om mij heen in deze wereld die door God geschapen zijn en waar God een plan mee heeft en die niet op de weg van God willen wandelen. En daardoor komt hun plan, hun doel van hun leven niet uit de verf. En zullen ze daar eeuwig spijt van hebben. Maar als u een kind van de Heere God bent, door te geloven in Jezus Christus die voor onze zonde gestorven is, zijn bloed heeft laten vloeien, dan mag je weten dat God niet alleen jou geschapen heeft, maar ook wil inschakelen in zijn plan en het doel wil hebben met jouw leven. 2 gevaarlijke uitspraken wil ik doen, in die zin, die kunnen nogal heftig zijn. In de eerste plaats is dat er geen periode in ons leven waardeloos is voor God. Geen periode in ons leven is waardeloos voor God. Ja, ook die saaie periode, of die moeilijke periode, of die eenzame periode, is niet waardeloos voor God. Elke periode is waardevol voor God in jouw leven. Het tweede is, en dat kan misschien nog wel meer pijn doen, geen enkele ervaring die wij meemaken in ons leven blijft ongebruikt door God. Geen enkele ervaring die wij meemaken blijft ongebruikt door God. En weet je waar de pijn zit? In het feit dat er heel veel niet fijne ervaringen zijn. Misschien een moeilijke jeugd. Misschien op seksueel gebied dingen gebeurd die niet fijn zijn. Misschien gepest, misschien gekleineerd door je baas. Misschien, en vult u maar in. En misschien zit daar de pijn wel in van, hoe kan God dat nou gebruiken? Ik geloof dat als we het in Gods handen leggen, dan gaat God het gebruiken. En mag ik even menselijk zeggen, God staat er niet bij te juichen wat je mee hebt gemaakt. Maar God zegt, leg het nou maar in mijn handen. En als het in mijn handen legt, dan ga ik het gebruiken. En hoeveel vrouwen die seksueel misbruikt zijn, zijn daardoor niet tot een zegen geworden voor andere vrouwen. Die daarmee topten en worstelden. Omdat ze misbruik in Gods handen hebben gelegd. En dat neemt de pijn niet allemaal weg. En de herinnering zeker niet. Maar in Gods handen te leggen, dan gaat hij het balsemen en dan gaat hij het gebruiken. En ook de ervaring die jij in jouw leven hebt, wil God gebruiken. Maar als jij ze vasthoudt en opslaat in je hart, dan wordt het een steen in je hart en dan wordt het een pijnpunt die je elke dag weer voelt. Lever het uit aan God. Oh, dat is makkelijker gezegd, dat weet ik vanavond, dan te doen. Maar ik weet uit ervaring dat het belangrijk is om het in zijn handen te leggen. Dan gaat hij het gebruiken. Geen periode is waardeloos voor God. En geen ervaring blijft ongebruikt door God. Je zal maar jonger zijn. Een jaar of 15, 16. En dan moet je op die stomme schapen passen. Zijn broers hebben er geen zin in. Die zijn uitgenodigd voor een feestje. En hij moet bij de schapen zijn. En het was niet de eerste dag. Hij deed het schijnbaar vaker. Hij bracht tijd door bij de schapen. Naar die stomme, mekkerende beesten kijken. Elke keer weer dat lastige schaap weer terughalen. De leider een beetje temmen, dat hij niet de voortouw nam naar gevaarlijke dingen. En zo zit David als jongeman zinloze tijd, zouden wij zeggen, door te brengen bij de schapen. Maar God gebruikt die zinloze tijd voor hem. En zo heb jij misschien ook wel. En als ik naar mijn eigen jeugd kijk, heel veel zinloze tijd doorgebracht. Ik moest naar een tienerclub. Nou, moet ik nou echt? Ja, het is woensdagavond. Je moet naar de tienerclub. En Frank en Jos Kamps, die toen nog niet getrouwd waren, die hielden dan de juniorenclub. En soms was ik maar de enige. En het was niet altijd even prettig. Ik heb het laatst ook tegen hem persoonlijk gezegd, hoor. Dus wat ik nu zeg, dat weet hij ook van. Ik vond het niet altijd even fijn. Maar weet u, die periode gebruikte God omdat alle bijbelkennis die zij aan mij kwijt konden, komt eruit. En mocht ik gebruiken. En misschien vond jij je opleiding, misschien vond jij je zondagsschool, misschien vond jij de jeugdclub op de kerk helemaal niet fijn, of de school waar je zat. Maar God gebruikt het. God gebruikt het. En als je leven in Gods hand legt, dan mag je daarvan leren. En gebruikt hij het. Elke dag weer. En David, misschien begreep hij niet waarom hij nou weer als jochie, als jongste, als de Benjamin van het gezin, weer bij die schapen moest zijn. Maar hij leert, bewust en onbewust, van de schapen. Het lijkt zo zinloos bij schapen zitten. En toch leert hij, bewust, ik zal zo meteen wat dingen noemen, maar ook onbewust. En misschien zit je in een woestijnperiode, of heb je woestijnperiodes gehad in je leven, waarin het zo stil was dat je God niet ervoerde en dat leek wat God ver weg was of de hemel van koper was. Maar weet je, juist in de woestijnperiodes kun je zoveel leren. Elia leerde in de woestijn. Dat God niet in de donder en de bliksem en de aardbevingen zat, maar God zat in het suizen van de zachte stilte. De Heer Jezus leerde in de woestijn op God te vertrouwen, op zijn vader te vertrouwen. Jozef die in de gevangenis zat, wat was er nou zinloos, zo'n jonge man in de gevangenis. Maar hij leerde te wachten op God. Mozes, 40 jaar was hij aan het hof van de farao. Wat voor een zinloze tijd lijkt dat, want daar heb je toch niks aan. Hij zou toch nooit prins worden. Hij zou toch nooit farao worden. En toch gebruikte God ook die periode in het leven van Mozes. En toen hij dat geleerd had, van alles wat aan het hof wat normaal was, wat hij zou kunnen gebruiken, toen werd hij de woestijn ingestuurd. Weer 40 jaar. Ik wil de 80-jarigen onder ons niet ontmoedigen, maar hij begon pas met zijn 80ste echte leven. 40 jaar in de woestijn. En God gebruikte die eerste 40 jaar en die tweede 40 jaar voor de derde 40 jaar van zijn leven. Weet je, we zijn nooit uitgeleerd. We zijn nooit uitgeleerd. U niet, ik niet, niemand. Maar willen we nog leren? Voor ik verder ga, wil ik eerst samen met jullie bidden. Mag dat? Heren, ik besef als ik zeg dat geen enkele periode in ons leven waardeloos is, dan kan dat pijn doen, omdat er periodes in ons leven zijn die we niet prettig hebben gevonden. Als ik gezegd heb vanavond dat geen enkele gebeurtenis ongebruikt wordt bij u, dan kan het nog harder inhakken in ons gevoelsleven. En u weet, heren, wat we nu voelen. U weet, heren, wat we nu denken. En ik wil u bidden, heren, dat we de moed hebben om het onder ogen te zien en die periodes, die gebeurtenissen, niet te koesteren in ons hart zodat het een steen wordt, maar die periodes en die gebeurtenissen in uw hand te leggen, opdat u het kunt gebruiken. We snappen het niet, we begrijpen zoveel dingen niet, we zijn soms misschien wel boos of teleurgesteld, misschien ook wel in u, maar Heer, naar wie zouden we anders moeten gaan dan naar u toe? En zo leggen we al die dingen in uw handen. Komt u mee tot uw doel. We willen graag leren. We willen graag gevormd worden in het donker, in de stilte. Misschien door de grote druk die we ervaren hebben, willen we graag leren. Opdat we parels mogen zijn, diamanten mogen zijn voor u, tot eer van uw naam. Kom met uw troost. Kom met uw salving, Heren. Met uw olie. En heel ons. We leggen het in uw handen. Amen. Wat leerde David? Wat leerde David? Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. Gewoon de natuur in te gaan. En gewoon te gaan zitten. Ik denk in de eerste plaats wat David leerde in die tijd, in die zinloos. Hè, ik doe bewust zo met die haakjes, want het is echt niet zinloos. Dat vinden wij vaak. Maar dat in die tijd, in die zinloze tijd bij de schapen, heeft hij geleerd wie hij zelf is. Als je kijkt hoe de wolken gaan, als je kijkt hoe de donder klinkt, we hebben net ook van gezongen, hè, dat, geweldig, dat is zo indrukwekkend. Als je kijkt hoe alles, de vogels, de bomen, ik voel me zo klein, als je dan onder de sterrenhemel bent, wat ben je dan klein? Wat ben je als mens dan klein? En we denken heel wat in de melk te brokkelen te hebben, we denken heel wat voor te stellen, maar in de natuur, we zijn zo klein. We bouwen grote dammen, maar we moeten met 10.000 tegelijk vluchten, omdat die dam kan doorbreken, omdat de natuur zo krachtig is. We bouwen stevige huizen, maar de tornado's blazen ze zo omver. We zijn zo nietig. Zo nietig. En David daar in de natuur ziet hoe klein hij is. En dicht daar geweldige psalmen. De psalmist van psalm 8 getuigt over de grootheid van God. In de natuur kom je jezelf tegen. Wat ben je maar een klein schepsel. Wat ben je maar nietig. We weten niet wat voor gedachten David allemaal had daar in de natuur. Misschien voelde hij zich ontevreden met zijn taak. Ik kan me dat zo voorstellen als tiener. Je broer zit lekker feest te vieren met Samuel. Nou, dat is alsof de koning op bezoek komt en jij mag er niet bij zijn. Misschien voelde hij zich onbekwaam, nutteloos. Misschien voelde hij zich onzeker ten opzichte van zijn grote, sterke broers die toch maar ook in het leger mochten. Misschien voelde zich rusteloos. Hij komt zichzelf in ieder geval tegen. Want er is niemand tegen wie hij aan kan praten dan tegen beesten die bij zeggen. En hij wordt weer teruggeworpen op zichzelf in de stilte. Van de week zei een voorganger, toen we een convent hadden als voorgangers, het is zo weinig stil. Ook in de eredienst. Het lijkt alsof alles snel achter elkaar moet. Maar als we kijken naar de wereld, het lijkt alsof alles snel achter elkaar moet. Zelfs als je een winkel binnengaat, dan is er muziek die uit alle hoeken naar je toe komt. Het is nergens meer stil. Het is nergens meer stil. We vluchten als het ware in geluid. We vluchten in dingen die ons bezighouden. We vluchten om onze gedachten maar niet te horen. Toen ik van de week op de bid stond in een ander verband, zei van hoe belangrijk het is om stille tijd te houden, om stil te zijn voor God. Toen zei een van de broeders heel eerlijk, maar ik kan mijn hoofd niet uitzetten. De gedachten schieten toch links en rechts doorheen. En dat klopt. Het is nooit stil. Maar ik heb soms het idee dat wij bewust de stilte mijden. Ook de stilte met God. Omdat we onszelf niet tegen willen komen. En we vinden namelijk niet prettig. Om te ontdekken dat we eigenlijk maar heel klein zijn. Een vlokje aan de weegschaal. Maar niemand is perfect. Niemand is volmaakt. Iedereen heeft al iets wat hem of haar tegenvalt van zichzelf. En dan wil ik tegenoverzetten dat God daar niet naar kijkt. God zegt, ik hou van je. Onvoorwaardelijke liefde, hou van jou. En wilt u het bewijs zien van Gods liefde? Kijk elke dag naar het kruis. Daar zie je dat hij voor mensen zoals jij, die niet volmaakt is, die zo klein en nietig is, zo onbeduidend, misschien niks betekent in de landelijke politiek, niks betekent misschien op wat voor gebied dan ook, God houdt van jou. En God heeft een doel met jou. Jezelf kennen is niet fijn. Zullen we samen bidden? Heren, we moeten erkennen dat we vaak de stilte niet durven op te zoeken. Omdat we bang zijn onszelf tegen te komen. Maar ik wil u danken. Danken dat u door het kruis naar ons kijkt. Dat u ons ziet in de Heer Jezus. U houdt van ons onvoorwaardelijk. Uw liefde is zo groot. Heer, misschien hebben we een minderwaardigheidsgevoel over onszelf. Of vergelijken we ons met anderen. En hebben we onszelf op de laatste plaats maar gezet. Maar Heer, u vindt ons kostbaar. U hebt uw Zoon gegeven voor ons. We mogen zijn wie we zijn. Klein van onszelf. Maar geliefd door de Allerhoogste God. Vriend, God houdt ook van jou. Onvoorwaardelijk, kijk maar naar het kruis. Broeder, zuster, God houdt van je. Hoe je ook over jezelf denkt, kijk maar naar het kruis. Dank u, Heere, voor uw liefde, overweldigend groot. Amen. Dat is het eerste wat David leerde kennen, zichzelf. Maar hij leerde ook God kennen. In die psalm 8, dan spreekt hij, wie bent u, hoe groot bent u? In die psalm 29 beschrijft hij het onweer. Hij leert God kennen. Hij denkt, ik ben zo klein, maar God is zo groot. Zo ontzettend groot. En weet je, daar, en juist in die stilte bij die schapen, in die zogenaamde zinloze tijd, heeft hij tijd om met God te praten. En mag hij weten dat God hoort en dat God hem ziet. Dan wordt hij gevormd daar in die stilte. En ontdekt dat God groot is. Dat God groots is. Nogmaals, ik heb het bewust ook dat lied 407 opgegeven. Opdat hij beseft hoe groot God is. En hij heeft God leren kennen. En als dat die naam van God te grabbel wordt gegooid door een onbesneden Filistijn. Als dan die onbesneden Filistijn God tart en beledigt. Dan komt hij op voor die God. Want dit is mijn God en daar blijft iedereen van af. Omdat ik zoveel van hem hou, zegt als het ware, zegt David, kom ik voor hem op. Hij voelt zich beledigd als zijn God beledigd wordt. Hij heeft God leren kennen. God is groter dan wie of wat dan ook. God is degene voor wie hij wil gaan. God is degene die hij vertrouwt. Want God is God. Juist in de stilte bij de schapen heeft hij God leren kennen. Hoe goed kennen wij God? Hoeveel vertrouwen wij God? Willen we hem überhaupt wel kennen? Willen we stil zijn voor hem? Sommige christenen, die zullen ongetwijfeld hier niet zitten, denk ik, hoewel, worden alleen maar stil voor God als de dominee het woord heeft. Dan moeten ze een half uur stil zijn. Alleen maar stil zijn in de kerk. Hoe vaak bent u overdag stil voor God? Wilt u God leren kennen? Opent u zelf het woord van God waarin hij zich openbaart door zijn geest? In de maatschappij is geen tijd voor rust en stilte. De duivel heeft zijn verslagenen al geteld. De 24-uurs economie zorgt ervoor dat het nooit stil is in huis. Want als vader naar zijn werk gaat, komt moeder net thuis en is moe, heeft geen tijd voor de kinderen. En als vader weer thuis komt, gaat moeder wel weer weg. Of moeten de kinderen weggebracht worden en het is druk, 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 24/7. Dus geen rust, geen stilte. Als je stil wordt voor God, als je hem wilt leren kennen. En ik weet wel, wij mensen kunnen hem niet ten volle kennen. Maar als we stil worden voor hem, dan denken we dat God veel groter is. In de ervaringen van teleurstellingen leer ik dat God trouw is. In de ervaring van moeite en zorg leer ik dat God een rots is. In de vreugdevolle dingen ervaar ik dat God de gever is van al het goede. Hij is het. Willen wij God kennen? Willen we stil worden voor hem? Onze nederlagen in het leven, onze leven in mineur, is vaak het volg van het onvoldoende kennen van God. Omdat we gaan twijfelen aan God. Is het niet zo dat, zoals de Satan al zei tegen Eva, en we gaan onderuit, we vallen. Maar God is betrouwbaar. Maar God is een rots. Mag ik met jullie bidden? Heren, u bent veel groter en we belijden dat we vaak te weinig tijd voor u nemen om u beter te leren kennen. We denken dat een preek genoeg is of af en toe een goed blad te lezen of een boek te lezen. Heren, we hebben 24 uur gekregen in een dag om te leven, maar ook u beter te leren kennen. En ik dank u dat we tijd mogen hebben voor vakantie, tijd mogen hebben voor een weekend, tijd mogen hebben, heren, op een dag om met u bezig te zijn. U bent groots. We belijden dat we zo weinig tijd voor u hebben, terwijl u zoveel wilt openbaren over uzelf. Heren, we willen het voornemen hebben, ons hart willen uitspreken, dat we u op de eerste plaats willen zetten van de dag, u op de eerste plaats willen zetten van de week, van ons leven. Want we willen u kennen. En we beseffen dat we u nooit ten volle kunnen kennen, omdat we maar mensen zijn. Maar we kennen u nog te weinig, Heer, om standvastig, niet heen en weer geslingerd te worden. Daarom willen we stil zijn voor u. U bent betrouwbaar. U bent een rots. U bent groter dan wie of wat dan ook. Ik vertrouw u. Amen. Het derde, het laatste wat David leert in de stilte bij die schapen, is dat hij oefent voor toekomstige strijd. In Psalm 18, dan zegt hij het ook, hè? Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen voor bronzen boog spannen. Toen hij daar met die schapen was, pakte hij een slinger en een steentje en hij ging oefenen. Of hij die rots kon raken, of hij die boom kon raken, of hij het schaapje kon raken. Hij oefende voor de strijd die kwam. Hij werd een bekwaam slingeraar. Hij werd een bekwaam iemand die kon vechten met leeuw en beer. En dat kwam opeens niet op hem neervallen toen hij voor Goliath stond, toen het nodig was. Hij was al geoefend voor die tijd. Hij kon het toepassen op de juiste tijd. Broeders en zusters, zo oefent God ons ook voor de strijd. We leren voor later. School, studie, we mogen het later gebruiken. Later in het leven mogen we het toepassen. De bijbelstudies die we krijgen. Ik heb jaren op een bijbelkring in Arnhem gezeten en dan hebben we elkaar verplicht om elke week een bijbeltekst uit ons hoofd te leren. Jammer dat er weer een nieuwe vertaling is, dan heb je die andere tekst in je hoofd. Maar die teksten zitten nog steeds muurvast in mijn hoofd. En vond ik het nou altijd makkelijk om een tekst te leren? Nee. Vond ik het altijd leuk? Nee, want het waren soms hele lange teksten. Maar ik heb het geleerd, zoals het laat, als het moeilijk was, dat ik mocht wisten, als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die teksten mogen leren toen de strijd kwam, om toe te passen. Leren voor later. En nu mogen we ook leren voor later. Straks als we koningen mogen zijn, de lessen nemen we mee. Het gevaar bestaat dat nou de 50-plussers afhaken. Ze zeggen, ja, ik ben aan het einde van mijn baan, ik ben aan het einde van mijn levensbaan gekomen. Ik ben aan het einde van mijn leven gekomen, moet ik nou nog leren? Weet u, een jaar of 40 terug hadden wij als jonge collega's bij de Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond een bijbelstudie. En een jong broekje van een jaar of 20 gaf daar een bijbelstudie door. En in de zaal zat broeder Van Oostveen. De velen kennen u nog wel als een van de oprichters van de EO. En toen Krijn klaar was met zijn bijbelstudie, zei broeder Van Oostveen, 83 jaar oud, wat heb ik geleerd weer. En wij zeiden als jonge broekjes, u, hebt u nog geleerd op uw leeftijd? Hij zei, ja Hans, je raakt nooit uitgeleerd. Denk dan niet als je 50 plus bent, dat je uitgeleerd bent. Dat je onbruikbaar bent. God wil je inschakelen. Weet u, er is een tijd geweest in mijn leven, en dat wil ik gewoon open delen met jullie ook vanavond, dat ik dacht, God kan mij niet meer gebruiken in het koninkrijk. Het is over, zoek maar een gewone baan. En ik had een preek opgenomen van een dierbare spreker die ik regelmatig beluisterde. En op een avond toen ik de televisie aanzette en naar die preek terugluisterde, toen was het alsof hij tegen mij sprak namens God. En ik wil het vanavond doorgeven aan jou, boven de 50, zeg maar boven de 60. God heeft jou nodig in het koninkrijk. De laatste jaren van jouw leven heeft God je nodig in zijn kerk, in zijn gemeente. En dat sloeg in bij mij als een bom. En betekende voor mij, Heere God, hier ben ik. Ook in de laatste jaren van mijn leven. En hoeveel er nog zijn, ik weet het niet. Hier ben ik om u te dienen. U schijnt me nog nodig te hebben. En dat geldt ook voor u. God heeft je nog nodig. De jonge mensen hebben het nodig. Dat je vertelt hoe trouw God is geweest in jouw leven. Op bergen en in dalen, hoe God erbij is geweest. De jonge mensen hebben het nodig om te zien dat je standvastig achter de Here aangaat. Ook al heb je niet alles op een rijtje, dat je niet alles begrijpt. De jonge mensen hebben voorbeelden nodig. En jouw gaven en talenten wil God ook op hogere leeftijd nog inzetten in zijn koninkrijk. Je mag de lessen doorgeven. Wil jij gebruikt worden? God gebruikt elke periode voor de strijd die komen gaat. God gebruikt elke ervaring om in te zetten in zijn koninkrijk. Heren, hier zijn we en we willen graag bruikbaar zijn, maar we voelen ons soms uitgeranceerd door de maatschappij omdat we een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Soms zegt ons gevoel, we kunnen niks meer betekenen. Maar dank dat u tegen ons zegt, ik heb je nodig. Hoe oud, hoe jong je ook bent. Ik wil hetgene wat je geleerd hebt doorgeven en laten gebruiken in mijn koninkrijk. Dank u wel dat we misschien wel werkloos zijn of met pensioen zijn, maar dat we nooit uitgeschakeld zijn bij u. U wilt ons inschakelen. Dank dat u uw plan ook in ons leven, welke leeftijd ook zijn, wil gebruiken. Amen. En zo wordt David klaargemaakt. Klaargemaakt in de stilte. Klaargemaakt voor een geweldige taak, koning te worden over Gods volk. Dat was er niet plotseling. Het gebeurde daar in die bladzijde van de Bijbel, wat helemaal niet over David ging. Toen hij nog als tiener bij de schapen was. Hij werd daar gekneed en gevormd door de grote pottenbakker. Hij werd klaargemaakt voor de taak. En zo heeft God ook jou een taak gegeven. In je huwelijk, in je gezin, op de school waar je bent, op je werkplek, in de gemeente, in de maatschappij. En God schakelt jou in dat huwelijk, in dat gezin, in die gemeente, in die maatschappij waar jij bent, op de werkvloer waar jij je begeeft, op de school waar jij mag zijn. God gebruikt je. Laat je je vormen. En terwijl er gevormd wordt, gaat de verkoop gewoon door, mag je dienen. Dienen. Niemand is onbruikbaar bij God. Geen enkele kind van hem zit op de reservebank. Iedereen mag ingeschakeld worden. Neem mij maar, breek mij maar, vul mij maar en zend mij maar. Ik leg mijn leven in uw hand. Amen. Heer, ik dank u dat u boven ons leven staat. Ik dank u voor het werk van de Heer Jezus Christus, dat we uw eigendom mogen zijn. Ik dank u, Heer, dat u de God bent die vasthoudt, de God die betrouwbaar is. Ik dank u dat u de God bent die alles in ons leven, Heer, weet en er zijn doel mee heeft. Waar wij vraagtekens bij hebben, zet u uitroeptekens. Daar waar wij pijn hebben, Heer, dan draait u het om, Heer, naar vreugde. We begrijpen niet hoe het soms kan in sommige situaties, maar u doet het. Heer, we spreken het tegen u uit. We begrijpen u niet altijd, maar we vertrouwen u wel. Dank voor het bewijs van uw liefde, het kruis van de Heer Jezus Christus. Dank dat uw liefde oneindig is. Heer, we vertrouwen u en willen ook deze week met u leven. We willen bruikbaar zijn en datgene wat u geleerd hebben mogen doorgeven. En datgene wat we leren straks ook weer doorgeven. Dank, Heer, dat we deze week met u mogen wandelen. Neem ons, breek ons, vul ons en zend ons. We willen zijn in het centrum van uw wil. Want u hebt een plan met ons leven, elke dag weer opnieuw. Zegen onze huwelijken, waarin wij een taak hebben. Zegen onze gezinnen, waar wij een plaats hebben en een taak hebben. Zegen onze maatschappij, waar wij in mogen functioneren, waar we een taak hebben. Zegen onze werkvloer, onze school. Zegen de gemeente waar we een taak mogen hebben. Namelijk een vertegenwoordiger zijn van de Allerhoogste God, mijn Vader. Dank u wel dat u meegaat, ook de komende week. Amen. Het volgende lied willen we staan en zingen na de zegenbeden. Ik stel voor dat we gaan staan en ontstellen onder die zegen. En dan willen we 661 zingen, maar groot onze God. Een loflied tot eer van de Heer. Maar we zullen eerst gaan staan en ontstellen onder de zegen van de Heer. Vader, zo staan we voor u. Beseffen hoe nietig we zelf zijn. Maar gehoord hebben ook vanavond hoe groot u bent. Dank, Heer, dat we met u verder mogen gaan ook deze week. En we hebben uw onwankelbare belofte waarin het geloof onze hand opleggen waar u zegt. De Heer zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer, de Almachtige, onze Vader, verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen. Maak groot onze God.